Ja, welkom bij een nieuwe podcast, hashtag de stem van de jeugd. Het is de podcast waar we in gesprek gaan met jonge mensen die interessante verhalen hebben, hele bijzondere verhalen. En vandaag hebben we een heel indrukwekkend verhaal voor de boeg. Ik zit hier namelijk met Stijn en Stijn komt hier zijn indrukwekkende verhaal vertellen. En dat komt er eigenlijk op neer hoe één droevige gebeurtenis eigenlijk zoveel invloed kan hebben op het vervolg van zijn leven. We gaan het hebben over andere onderwerpen zoals rouw, gedwongen opnames, maar ook het herstel, de toekomst. En we gaan ook zeker zijn grote hobby en passie radio maken voorbij laten komen. Zit je bij mij in de studio. Stijn, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Graag.
Dus allereerst wil ik even tegen je zeggen dat ik het heel dapper vind dat je hier je verhaal wil doen en dat je daar zo open over bent. Ja. Wat misschien was het leuk om te vertellen hoe we elkaar leren kennen. Want we kwamen elkaar tegen bij het Tinale Lokaal.
Ja.
Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
Ja, dan moet ik eigenlijk direct al beginnen te vertellen over mijn verhaal. Want ik ben dus in 2020, in het voorjaar, ben ik gedwongen opgenomen geraakt in de GGZ-kliniek.
Ja.
En daarna ben ik verhuisd voor een vervolgopname in een kliniek in Zuid-Laren. En daar was een radiostation, een ziekenhuisomroep.
Ja.
En daar ontdekte ik eigenlijk van, god, dit is ontzettend leuk, radio maken. En toen heb ik een mailtje gestuurd naar Kees. Kan ik eens komen kijken bij het Tinale Lokaal? En toen heb ik jou ontmoet eigenlijk.
Ja, en ja. Kees is de technische man hè, achter het Tinale Lokaal. Ja. En wij maken hier natuurlijk de podcasten. Ja. En wat me als eerst opviel, Stijn, toen ik jou voor het eerst al trof, dat je eigenlijk gelijk heel open was.
Ja.
Dat jij gelijk zei van, nou, ik ben Stijn, dit is wie ik ben en dit is eigenlijk mijn verhaal.
Ja.
Nou, en dat heeft mij eigenlijk zo erg, dat heeft mij zo erg in jou doen laten interesseren. Zo van god, dat zou ik heel graag met jou over in gesprek willen gaan. Mm-hmm. En dan fijn dat dat kan. Want je begon er al een klein beetje over. Ja, en ik zei het ook al in de introductie van hoe eigenlijk één dramatische gebeurtenis kunnen we wel zeggen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen.
Ja.
Eigenlijk zoveel invloed heeft kunnen hebben op het verloop van jouw leven tot aan nu toe. En dan heb ik het over het overlijden van je vriendin.
Ja, klopt, ja. Ik ben in maart 2018 mijn vriendin verloren. Toen stortte eigenlijk mijn hele wereld in. En ja, daarna volgde een periode van ups en downs, terug naar mijn ouders moeten. Vanuit de situatie dat ik op mezelf woonde en constant werk verliezen. En onzekere tijden braken aan. En tot op een gegeven moment dus een psychiater besloot van Stijn, dat kan niet langer zo. Jij moet naar een GGZ-kliniek.
Ja.
En dat was vorig jaar.
Ja. Ja. Want hoe zag jouw leven eruit met je vriendin nog?
Ja, eigenlijk heel georganiseerd. Ik had een goede baan. Ik heb onder andere voor bedrijven zoals ING heb ik opdracht in de ICT gedaan. En,
ja.
En ik woonde samen met haar in een flatje in Overijssel. Het was eigenlijk allemaal heel leuk. En totdat ik eigenlijk op dezelfde dag kreeg te horen dat mijn contract niet werd verlengd. En
ja.
Mijn vriendin bleek op diezelfde dag ook kanker te hebben. En dat hoorde ik echt op dezelfde dag. Dus dat is echt een hele zware klap.
Ja.
Ja.
Wauw. Ja. Ja, dat is natuurlijk dat is vreselijk nieuws. Ja. Dat is dramatisch nieuws. Hoe is dat vervolgens gegaan? Het verloop, je hebt het gehoord dat ze ernstig ziek was. Hoe is het Hoe waren jullie daaronder en hoe hebben jullie het toen aangepakt?
Ja, ik heb vanaf het begin eigenlijk gedacht van ik moet haar verzorgen, want zij heeft me zoveel gegeven dat ik daar ook wat terug voor moest doen. Alleen, ze had een hersentumor. En,
oh, jeetje.
Ja, en daardoor kon ze eigenlijk ook heel ongecontroleerd gedrag vertonen, zoals agressie. En daar was heel lastig mee om te gaan. Dus op een gegeven moment had ik eigenlijk al besloten dat ze het beste voor haar zou zijn dat ze terug naar haar ouders ging.
Ja.
Dat ik gewoon niet voor haar kon zorgen.
Nee, want jullie woonden samen.
Ja, woonden samen, ja.
Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat het wel heel veel zorg zou zijn. Of,
ja. Ja, en ik kon het er niet bij hebben. En,
nee.
En ik was ook heel, ja, ik vocht eigenlijk voor mijn leven, want ik was mijn werk kwijtgeraakt. En dan valt alles weg natuurlijk. Dan moet je weer solliciteren het heeft een hele tijd gekost voordat ik eigenlijk het ook werken weer aan kan. Ik ben nog steeds herstellende, dat wel.
Ja.
Ik denk ook niet dat het ooit helemaal herstelt. vrees ik. Want rouw is iets wat je vooral bij draagt.
Ja, ik geloof ook niet in de welbekende boekjes die het over rouw gemaakt zijn. Nou, het zit echt een kern van waarheid in. Maar je gaat gewoon op en neer natuurlijk. En jij zag zeg maar op één dag zag je zekerheid wegvallen.
Ja, ja.
En voor je gevoel ook je grote liefde.
Ja, grote liefde, ja.
Ja. Was het vanaf het begin al duidelijk dat ze het niet zou overleven? Of?
Nou, ik wist al vanaf het moment dat ik haar kende dat ze waarschijnlijk niet oud zou worden eigenlijk.
Okay.
Ja, dus het is, maar ik heb wel echt gekozen voor haar, want ze was gewoon een heel bijzonder iemand. En ondanks alles wat ze al had meegemaakt toen ik haar leerde kennen,
ja,
kon ze echt, was ze gewoon een hele sterke vrouw.
Ja.
Ja.
Nou ja, toen kwam natuurlijk een moment dat ze uiteindelijk overleed.
Ja, overleed. Dat was dus in maart 2018. Ja.
Kun je die dag nog... Of nou ja, misschien niet voor de geest halen, maar
ja.
Hoe was dat? Ja, dat is een gekke vraag misschien.
Ja, ik had toen al 3 maanden geen contact meer met haar. Doordat, doordat ze eigenlijk zo zat. Ze kon bijna niet meer zien, ze kon bijna niet meer horen. Ze kon haar bed niet meer eens meer uitkomen. Ik kreeg ook geen contact meer met haar. Tot ik op een gegeven moment... ik was toen aan het werk. Was op zich wel een leuke baan.
Ja.
Maar toen kreeg ik dus op een gegeven moment te horen van ze is overleden. Toen ben ik ook direct naar het gooien afgereisd, want dat was een gooismeisje. heb ik haar laatste afscheid kunnen nemen. Daarna ben ik nog 1 keer geweest. En maar ik ben niet bij de begrafenis geweest, dat was gewoon te heftig voor mij.
Dat vond je...
Ja, het was niet om aan te zien.
Nee. Je zag eigenlijk... dat was niet zeg maar de manier zoals jij je vriendin wilde herinneren.
Nee.
Als een overleden, maar als alle mooie dingen die ervoor jullie waren overkomen.
Ja.
Ja, ik kan me dat wel heel goed voorstellen dat je dat zo zag.
Ja.
Knap hoe je dat vertelt.
Ja.
Dat meen ik oprecht. En er wordt altijd gezegd van... goh, als je ergens mee zit of over moeilijke dingen... praat erover, want het helpt. Maar dat is vaak ook een van de moeilijkste dingen... om te doen, denk ik. Zeker over zulke onderwerpen. Ja. Ik zei al dat het geen makkelijke podcast zou gaan worden.
Nee.
Ik merk het ook aan mezelf. Ik merk het aan jou. En misschien ook aan degene die momenteel luistert. Want we zeiden het, hè, van hoe eigenlijk één ongelooflijk dramatische gebeurtenis zoveel invloed kan hebben op het leven, in dit geval op jouw leven. Want je zat nog midden in het rouw, in het rouwen. Mm-hmm. En vervolgens werd je ook nog, een gevolg daarvan was dat je eigenlijk in een soort psychose bent terechtgekomen.
En ik heb heel lang gedacht dat het goed zou komen. Na de overlijden van mijn vriendin had ik nog werk. Ik heb dat nog volgehouden tot eind van 2018. En toen ben ik ook dat werk weer verloren. En vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Heb ik nog zelfs een auto-ongeluk gehad. Echt,
ook nog?
Ja, ik ben eigenlijk wel 2 keer aan de dood ontsnapt. 1 keer zat ik ooit in een trein en de trein na mij kreeg een aanrijding. En de machinist was overleden, dus daar heb ik net geluk mee gehad.
God.
En dus net nadat ik mijn werk voor de 2e keer was verloren in 2018... kreeg ik in het voorjaar van 2019 ook nog een auto-ongeluk.
Heetje.
Ja, dus, en toen vanaf dat moment... Er werd eigenlijk besloten voor mij van ik moet naar een GGZ-kliniek.
Ja.
Gesloten GGZ-kliniek. Ja.
Ja, hoeveel pech kan je hebben, man? Ja, want je kwam eigenlijk dus in een soort van psychose terecht. En voor de mensen die niet weten wat het is, psychose wordt eigenlijk vaak omschreven, zeg maar, voor een soort toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is of kwijtraakt. Hij ziet of hoort soms eigenlijk dingen die er. Misschien niet zijn. Dat wordt ook nog wel eens hallucinaties genoemd. Of is soms overtuigd van bepaalde dingen die niet helemaal kloppen. Dat worden ook wel eens wanen genoemd. Ja. Ik weet niet precies hoe het met jou zat. Maar de conclusie was dat jij dus naar een gesloten instelling moest. GGZ-instelling moest.
Ja, dat klonk verschrikkelijk toen ik dat hoorde.
Ja,
het voelde als een soort van gevangenis waar ik heen ging.
Ja.
Het is ook natuurlijk zo, want je wordt daar opgenomen en je mag niet zonder toestemming het gebouw verlaten. En ze houden je constant in de gaten met camera's. En
Want
je krijgt medicijnen toegediend.
Ja. Zo ben jij, want je woont in Overijssel en zo ja. ben je terechtgekomen in de gemeente Tinalo, want de GGZ-instelling was Lentus, in Zuidlaren.
Ja.
Eigenlijk gelijk al als je vanaf de snelweg Zuidlaren in komt rijden, is heel snel rechts, dat gigantische complex.
Ja, het is enorm, ja.
Ja, je noemde alle dingen hè, over het opgenomen worden van, goh, ik heb het gevoel dat ik naar een gevangenis moest, want hoe reageerde je, wie vertelde je het eigenlijk en hoe reageerde je? Hoe gaat zoiets? Want ik heb, ik weet het niet. Hoe gaat zoiets?
Je krijgt het te horen en...
Van wie?
Van de psychiater. En dan, ik deed was weglopen en ik ben gewoon hele stukken gaan lopen zonder te weten waar ik heen liep. En ik was helemaal in de war. Ja. En op de dag dat ik opgenomen zou worden, ik kwam er binnen en ik verloor helemaal de controle. En binnen no time had ik 18 mensen of zo bovenop me liggen om mij helemaal vast te houden in een soort van houtgreep. Zo heftig. Ik was gewoon helemaal ontspoord. En
dat was nog voor de opname, zeg
Nee,
maar.
Dat was de dag van de opname.
Dag van de opname.
Was ik helemaal ontspoord. Dan kreeg ik medicijnen toegediend. Maar toen, op een gegeven moment, ging er wel een soort van stress van me af. Ik dacht van, oké, ik ben nu in goede handen.
Dat
voelde
wel.
Ik wel. Ja, dat voelde ik direct vanaf het moment dat ik daar binnen was. Ook al was ik helemaal gek. En
toen je, zomaar bestormd werd door heel veel mensen.
Ja, ik werd echt...
En die medicatie toegediend kreeg je. Was het toen al bekend dat je opgenomen werd? Of was dat echt de aanleiding dat ze besloten van... en nu moet je opgenomen worden?
Het zou eerst een vrijwillige opname worden. Maar toen ik de boel eigenlijk min of meer klein sloeg in het ziekenhuis... toen werd het een gedwongen opname.
Dat incident heeft
ja, het... Ja, dat incident heeft het een gedwongen opname gemaakt.
Ja. En neem de luisteraars mee. Dan krijg je dus te horen dat je naar Zuidlaren moet.
Ja.
Voor jou een hele nieuwe omgeving, want je komt uit Overijssel.
Ik heb op mezelf gewoond in Overijssel met mijn vriendin toen. En toen mijn vriendin ziek werd, toen ben ik dus noodgedwongen, omdat ik de huur niet meer kon betalen, naar mijn ouders gegaan. Toen ben ik dus opgenomen geraakt in Winschoten. En daarna ben ik naar de kliniek in Zuidlaren gegaan.
Okay.
Voor de compleet.
Ja.
Ja.
En dan... Dan meld je, denk ik. Of hoe gaat zoiets? Kun je daar iets over vertellen? Je meldt je en hallo, ik ben Stijn en ik moet hier zitten. Hoe gaat dat?
Nou, het was een gedwongen opname. Dus het was zo van, jij gaat naar Winschoten. En daarna was het van, je gaat naar de kliniek Zuidlaren.
Ja, oké.
Dus, en daar had je weinig over te zeggen.
Ja, precies.
Ja, ik ben er heel blij mee eigenlijk dat het gebeurd is.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Mooi.
Want mijn leven is toch wel een stuk stabieler nu. Ook voor een deel door de medicatie, maar ook omdat ik... aan mezelf heb kunnen werken. Met dank aan alle hulp die ik gekregen heb.
Ja.
Ja.
Kun je je eerste dag nog herinneren in Zuidlaren?
De eerste dag in Zuidlaren. Ja. Ik had echt zoiets van, oké. Maar het was, van Zuidlaren was eigenlijk al een verbetering. Want ik zat daarvoor in de kliniek in Winschoten. En daar had ik echt het gevoel van, oké, je ziet er echt hele zieke mensen. En in Zuidlaren dacht ik van, ik heb toch weer een beetje een plekje voor mezelf. En er zitten ook wel mensen die ziek zijn. Maar toch al een stuk beter dan die kliniek in Winschoten, dacht ik.
Ja.
Ja, ja. Echt positief.
En dan, hoe ziet zo'n traject er dan uit? Want je krijgt medicatie. Ja. Ze gaan volgens mij dan een behandelplan met je aan, denk ik.
Ja, ze noemen dat een signaleringsplan. Dus je zit net als een stoplicht, groen, oranje, rood.
Oké.
Okay. En als het op rood staat, dan moeten acties gebeuren om jou weer in het groene... of op zijn minst in het oranje gebied te krijgen. Dus er wordt dan een signaleringsplan met je opgesteld.
Ja.
Er staan dingen die je kunt doen, zoals rust nemen. Medicatie kan ook een oplossing zijn. Dus niet altijd de oplossing, maar... En zo wordt er dus een plan met je opgesteld.
En wat was dan het doel van die opname? Was dat jouw doel om weer toe te werken naar zelfstandigheid in de maatschappij?
Klopt helemaal, precies. Ja. Ja, ja, ja.
En hoe hebben ze dat aangepakt om jou zo weer zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren in de maatschappij?
Medicatie. Eigenlijk daar medicatie. Komt het neer. Ja, pillen slikken.
Ja.
Dat is een beetje hard, maar daar komt het eigenlijk om neer.
Ja, precies. Ja. Nou ja, als dat helpt, toch? Dan is dat...
Het heeft mij eruit. Ik wil ook niet per se denken dat ik het rest van mijn leven moet die pillen slikken. Maar op dit moment slik ik ze ook nog.
Ja.
En het helpt.
Ja. Nou, dat is, daar gaat het om, toch?
Ja, zeker. Ja,
dat is top. Heel goed. Hey, en los van de medicatie die je gekregen hebt... en dan misschien af en toe een hulpverlener die bij je langs op de kamer kwam... of sessies had, kan ik me zo voorstellen. Hoe zag het dagelijks leven voor jou eruit op Lentus in Zuidlaren?
Overleven. Elke dag weer.
Okay.
Hopen dat je de dag doorkomt.
En hoe kwam je de dag door?
Dat weet ik eigenlijk niet. Het gebeurt gewoon.
Ja.
Ja, denk aan leuke dingen. Hopen dat het...
Maar was er ruimte om even te voetballen of zo? Of achter de PlayStation te zitten of gitaar te spelen, weet ik veel? Of,
Nou, het is wel heel klinisch. Dus je zit echt in een ziekenhuis. Ik ben sinds vorige week dinsdag ben ik min of meer ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis. En woon ik weer eigenlijk op mezelf met een beetje begeleiding.
Mooi.
En dan merk je ineens... Tenminste, ik merkte toen van oké, nu ben ik uit een ziekenhuis. Nu zit ik weer echt weer een beetje in de maatschappij. Ik woon weer in Groningen ook. De stad, ja.
Oh, dus eigenlijk heb je... Daar gaan we het nog over hebben trouwens, okay, hoor. Ja. Absoluut, over hoe de toekomst eruit ziet en hoe het nu met je gaat. Ja. Maar je vertelde het al een beetje nu. Je hebt eigenlijk een eerste stap kunnen zetten naar waar je eigenlijk naartoe hebt willen gaan werken.
Dat was moment, de hele tijd het doel, ja.
Ja, ja. Dat je weer dat je daar binnenkwam, precies, ja. Zeg maar.
Ja.
Ja, mooi. Nou, dat is een mooie stap, toch?
Absoluut, ja. Ja. Ja.
En wat was het tijdverschil tussen die twee stappen? Tussen het moment van binnenkomen en nu je eerste woningje? Hoe was de tijd zit daartussen?
Nou, ik heb 3/4 jaar al met al in dus de psychiatrie gezeten.
3/4 jaar?
In de klinieken, ja.
Kun je zeggen, eigenlijk de hele coronacrisis heb je daar gezeten of zo?
Min of meer wel, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Heeft dat ook nog voor moeilijkheden gezorgd?
Nou, op een gegeven moment, tijdens de eerste coronagolf, toen mocht ik dus geen eigen boodschappen doen. En dan moesten dus boodschappen voor mij gedaan worden. En dan moest ik mijn pincode afgeven en dan bestelde ik wat. En dan kreeg ik hele andere boodschappen terug. Dus dat was een beetje praktisch ongemakkelijk. En dat kwam door corona, ja.
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 Ja, want dat lijkt me nog... Hè, ik ben misschien te nieuwsgierig, hoor. En als ik te nieuwsgierig ben, dan moet je het zeggen. Okay. Maar persoonlijk... Lijkt me dan ook wel heel lastig als je ook gewend was om naar zelfstandig te wonen. Dus om, nou ja, zoiets simpels als boodschappen doen. Ja. Gewoon denk, nou, ik doe boodschappen wanneer ik wil. Ja. Ineens moest je dat allemaal overleg en uit handen geven.
Ja, ja. Maar ik heb er wel wat van opgestoken. En dat is dat je, als je goede mensen om je heen hebt, dat je best wat uit handen kan geven.
Ja, ja. Mooi. Fijn. Ja. Hey. We gaan het zo nog even over de toekomst, hè? Want en hoe het nu met je gaat. Want daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Hè? Want je verklapt al wat. Je woont momenteel in Groningen. En daar wil ik echt heel veel meer over weten. Mm-hmm. Maar wat ook heel leuk is, om toch even te benadrukken en om toch even over te hebben, is je hebt ook... Nou, we hadden al even over hoe ben je de dag daar doorgekomen. Ja. Een van de dingen die je daar gedaan hebt, is dat je op een gegeven moment zelfs je eigen radioprogrammaatje bent gaan maken. Radio Lentes ben je het gaan doen of zo? Of vertel.
Nou, ik ben eigenlijk ook een podcast gaan opnemen.
Kijk.
Eerst was het Stijn's Platenpuree. Inmiddels heb ik een iets volwassenere naam. Stijn's Platendossier.
Kijk.
Dus, ja.
Nice.
En daarnaast maakte ik 1 keer in de maand datzelfde programma. Dus ook op de ziekenhuisomroep van Lentes in Dennenhoort, in Zuidlaren.
Vet.
Ja, ja, dat is wel heel leuk. En hadden we ook altijd radio bingo. En dan deden we zo'n 50, 60 mensen mee op zo'n avond.
Echt waar?
Ja, dan gingen we op de radio nummertjes voorlezen. En dan konden mensen bellen en dan bingo. En dan kregen ze slagroomtaart of zo.
Ja.
Ja.
Wat gaaf.
Ja.
En jij was zeg maar de big man daarachter, zeg maar.
Ik ben een beetje meneer Radio Lentes toen in die tijd.
Oh, wat grappig.
Ja, ja, ja.
Want jij hebt zeker een... Een liefde voor radio.
Ja, van kinds af aan al.
Ja, ja, ja. En je hebt mezelf al verteld dat op de radio komen is je ook niet helemaal vreemd.
Nee, want ik ben al verscheidene malen op Radio 1 geweest. Ben ik geïnterviewd over van alles en nog wat corona.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want heel veel mensen dromen ervan om in ieder geval eentje op de radio te komen. En jij bent al minimaal 6 keer volgens mij op Radio 1 geloof
Radio
ik.
Radio 1, ja, ja, ja.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, joh?
Gewoon bellen. Net zo lang bellen tot je toegelaten wordt.
Ja.
En dan krijg je een soort van microfoon voor je. En dan mag je wat zeggen. En dat is gaaf.
Ja, ja, leuk. Hey, en omdat je dus zo'n passie hebt voor radio maken.
Ja.
Zowel achter de microfoonprogramma's, maar ook het hele technische. Oops. Hebben wij, zeker in de podcastserie #De Stem van de Jeugd, hebben wij een rubriekje. En dat is eigenlijk dat ik je verschillende keuzes laat maken. Ik noem eigenlijk 2 verschillende... punten op. En dan moet je eigenlijk eentje uit kiezen.
Ja.
En heeft dit geval allemaal met radio maken te maken. Mm-hmm. En aan het eind zal ik even kort vragen of je het wilt toelichten waarom je die keuze hebt gemaakt.
Mm-hmm. Ja.
Helder, toch? Okay.
Ja, helemaal helder. Ja.
Zin in?
Ja.
Ja, laten we dat maar gewoon doen.
Ja. Ja.
Stijn, Radio 1 of Radio 2?
Radio 1.
Radio 1, heel goed. Mattie en Marieke of Koen en Sander?
Koen en Sander.
De Radio 2 Top 2000 of ga je voor de Radio 10 Top 4000?
De Radio 10 Top 4000.
Oh, die heb ik niet verwacht. Nee. Gerard Ekdom of Edwin Evers? Ja, als je dacht dat makkelijk zou worden.
Oké. Mijn hoofd zegt Edwin Evers, maar mijn hart zegt Gerard Ekdom.
Zullen we voor je hart gaan?
Ja.
Gaan we dat doen. Okay. Edwin Evers. Ja. Een ochtendprogramma, een middagprogramma of een avondprogramma, mocht jij je eigen radioprogramma krijgen?
Ochtendprogramma.
Ja. En als jij een ochtendprogramma hebt, wat zou dan het belangrijkste hoofdthema zijn in zo'n ochtendprogramma voor jou? Wat moet er altijd in terugkomen? Wat voor rubriek?
Niet zozeer wat erin terug moet komen, maar ik wil mensen het gevoel geven dat ze hun dag begonnen zijn.
Kijk, ja. Mooi. Hey Stijn, je zei Radio 1 in plaats van... heb je liever dan Radio 2? Ja. Als je moest kiezen, waarom?
Radio 1 is de actualiteitenzender, dus het zit... Ik hou van nieuwtjes. Ik ben altijd up-to-date eigenlijk. Ja. Ja.
En de zender, dus waar je al een paar keer op bent gekomen.
Ook dat, ja.
Ja. Je koos voor Koen en Sander en je liet Mattie en Marieke links liggen. Waarom?
Nou, dat... Ik... Dat heeft een beetje mee te maken. Koen en Sander komen van 3FM af. En ik ben een enorme 3FM-fan. Ook al werken ze nu commercieel.
Ja.
En ik vind wel dat ze echt een hele mooie carrière hebben gemaakt. Met die stappen door commercieel te gaan.
Gaaf.
Ja. Ja.
En dan nog eentje. Ik zei het al, dat verraste mij een beetje. Mm-hmm. Jij koos voor de Radio 10 Top 4000 in plaats van de Radio 2 Top 2000. Nou, leg mij maar eens even uit waarom.
Nou, Radio 10 is een tijdje uit de lucht geweest en op een gegeven moment kwam het weer terug. Hè? En was volgens mij ook het eerste commerciële radiostation van Nederland. En ik vind dat ze ontzettend goed doen, Radio 10.
Ja.
Dus daarom eigenlijk. Ja, en Radio 2 is natuurlijk ook top, maar het feit dat zo'n zender als Radio 10 heel succesvol is... Dus vind ik heel mooi om te zien.
Ja, ja. Gaaf.
Ja.
En als je dan zeg maar een radio ooit eens je eigen radioprogramma zou kunnen maken, heb je het liefst een ochtendprogramma met en je wilt mensen het gevoel geven dat de dag begonnen is.
Ja, precies. Ja. Dat ervaar ik ook elke morgen. Dat het wordt weer licht. Cool.
Ja, precies.
Ja.
Gaaf. Nou, ik zou zeggen, ga je dromen achterna, Stijn. Je bent voor mij hard op weg om heel veel mooie stappen te maken. Mm-hmm. Ja, zeker naar wat je vandaan komt, wat je net allemaal verteld hebt. Mm-hmm. Want daar wil ik het zeker over hebben, hè? Over de toekomst. En hoe gaat het nu eigenlijk met je? Laten we eigenlijk maar beginnen met het heden.
Ja.
Hoe gaat het nu met je, Stijn, alles wat er is gebeurd?
Dat is een hele lastige vraag natuurlijk om te beantwoorden. Maar ik kan wel zeggen wat andere mensen... Nou, ik kan ook wel zeggen wat ik er zelf van vind. In ieder geval vanuit de psychiatrie ben ik meer of meer hersteld. Dat is wat ze van mij zeggen.
Fijn.
Ja, maar van mezelf, ja, ik vind ook dat het goed gaat. Dat ik deze weg ook moet volhouden. Maar ik ben er nog lang niet. Ik ben er nog lang niet. En daar ben ik gewoon heel eerlijk over.
Nou ja, het is toch heel goed dat je er heel realistisch in zet. Waar ben je dan het meest tevreden over? Over jezelf? Als je jezelf een compliment mag geven.
Mijn doorzettingsvermogen, denk ik. Dat heeft me er doorheen geholpen.
Mooi.
Ja.
Dat heeft je nu al gebracht waar je nu bent. Gaaf.
Ja.
Want een van de stappen die je hebt gemaakt is dat je inmiddels ook op jezelf woont. Ja. Weer
op mezelf, ja.
In Groningen?
In de stad, ja.
Midden in de stad. Nou, je kan het slechter treffen, volgens mij.
Ik vind dat ik... maar goed, het was ook niet makkelijk om zo ver te komen. Ik had ook langer opgenomen kunnen geweest zijn in de GGZ, maar dat ik nu al zo snel die stap mocht maken, dat voelt als een heel eervol iets.
Je voelde dat als een soort trofee of zo? Een soort, alsof je het WK gewonnen hebt?
Ja, als je dan, ongeveer
op persoonlijk gebied dan, hè?
Ja, klopt.
Maar dan heb ik ook weer leuk, je eigen plekje een beetje inrichten en zo.
Ja, precies.
Je eigen maken.
Een opnamestudiootje gebouwd, heel kleinschalig.
Kijk, leuk.
Ja.
Gaaf, man.
Ja.
Maar dat is toch heel... ik vind het heel knap hoe je erover vertelt. En wat je erover hebt verteld. Hè? Hoe het een paar jaar geleden, wat er is gebeurd. Wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. En dat je nu een plekje hebt gevonden in Groningen. Ja. Ja, daar kun je ontzettend trots op zijn. Hè? Dat mag je zeker zien als de Champions League of de WK. Misschien nog wel het hoogste van het hoogste. Dat is top, man. Heb je voor jezelf ook nog ideeën of plannen waar je naartoe wil werken? Van, goh. Nou, als ik mezelf over 5 jaar weer mag zien. God, dan zal ik wel dat bereikt willen hebben. Gewoon en dan groot mogelijk dromen natuurlijk, hè?
Ja, ik zou heel graag bij de NPO willen werken.
Bij de radio waarschijnlijk. Of
ja,
tv.
Misschien ook wel tv, ja. Achter de schermen, voor de schermen, maakt me niet uit. Maar gewoon voor de NPO. En dat is een droom. Ik weet niet of het ooit uitkomt, maar wie weet.
Nee. Ja. Maar het is mooi om naartoe te werken, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. In een kleinere stap, laten we zeggen, wat is je... Nou, we zitten nog in januari. Wat is je goede voornemen voor 2021?
Lekker doorgaan. Gewoon doorgaan met waar ik ben.
Ja.
En welke kant ik op ga.
Ja. 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 Volgens mij ben je goed op weg.
Vind ik ook.
Ja. Ja. Geweldig. Ja. Hey Stijn. Ik wil het nogmaals benadrukken dat ik het ontzettend knap vind hoe je verhaal doet. Hè, het is niet niks geweest. Ja. Hè? Mm-hmm. Het is zeker niet makkelijk geweest, maar ik heb heel veel bewondering en heel veel respect over hoe open je bent. Ja. Over hoe je dingen erover vertelt, hoe je je kwetsbaar durft op te stellen en gewoon laat zien aan niet alleen aan mij, maar aan je omgeving van dit is wie ik ben, dit is wat ik heb meegemaakt, dit heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. En dat kan lang niet iedereen. En daar wil ik je een heel groot compliment voor geven en heel veel waardering voor uitspreken. Dat heb je ontzettend mooi gedaan en doe je ontzettend goed. En ga zo door. En top. Dat wil ik nog even zeggen.
Dankjewel.
En dan was dit dit ontzettend mooie en indrukwekkende verhaal van Stijn. De podcast, hashtag de stem van de jeugd. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. En tot de volgende. Dankjewel.
Dankjewel.